Zou met u graag iets willen lezen uit de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën. En meer bepaald met name uit hoofdstuk 11. Samenkomst op zaterdagavond is een beetje improviseren en dat is het ook voor mij. Voor deze avond, ik heb wel enkele dingen overdacht, maar niet zoals je dat van mij gewoon bent. Maar ik zal mijn best doen om zo duidelijk mogelijk te zijn. Ik wil beginnen met een aantal zinsneden te lezen en het zou wel heel fijn zijn om gans hoofdstuk 11 te lezen en ook een stuk van hoofdstuk 12, want zoals de meesten onder jullie wel weten is die nummering, hoofdstukkenverdeling niet origineel, behoort niet tot de oorspronkelijke schrift en dat zorgt vaak ook voor problemen in die zin dat je niet ziet dat nou een gedeelte dat eigenlijk al toebestemd wordt aan hoofdstuk 12, in feite wat de inhoud betreft, nog bij hoofdstuk 11 behoort en dat is in deze brief ook wederom het geval. Maar goed, daar kom ik straks wel aan toe. Ik wil beginnen met Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1 te lezen. Ik zal even wel zeggen wanneer ik verspring van vers. Ik lees uit de Telos-vertaling. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de oude getuigenis verkregen. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Vers 6. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen. Want wie tot God nadert, moet geloven dat gij is en dat gij een beloner is van hen die hem zoeken. Vers 8. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij hing uit zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof ontving hij, hoewel Sarah zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken. En dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij hem trouw achtte die het beloofd had. Daarom zijn er ook van één, en dat van een afgestorvene, geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. In het geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften te hebben ontvangen. Maar ze zagen het in de verte en begroeten het en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij hun vaderland zoeken. En als ze terugdenken aan dat waaruit zij weggetrokken zijn, zouden zij tijd hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen hun God genoemd te worden. Want hij heeft voor hen een stad bereid. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik heb het even nagecheckt. Ik wist dat ik ooit over Hebreeën hoofdstuk 11 al gesproken had. Een reeksje had gehouden. En het was inmiddels, ik verschoot eigenlijk een beetje, het is al van 2010 geleden. De jaren gaan natuurlijk heel snel. En toen heb ik het behandeld, eigenlijk volledig uit het verband van de brief. Dat is eigenlijk een beetje verleiding waar je gemakkelijk in komt met een gedeelte als Hebreeën hoofdstuk 11, een gedeelte dat gaat over het geloof, dat je dit uit zijn verband gaat lezen. En dat je die uit het leven gegrepen verhalen van de zogenoemde geloofshelden, die zo inspirerend en ook waardevol zijn, dat je die gewoon afhankelijk gaat behandelen. Maar Dat geeft geweldig veel voordelen natuurlijk, en er zijn mooie dingen om over na te denken. Maar als je het op deze wijze benadert, dit gedeelte, dan heeft het eigenlijk geen antwoord op de plaats die dit gedeelte heeft binnen deze brief. En eens dat je daar een beetje oog voor krijgt, dan ga je met heel andere ogen dit gedeelte lezen. Want waarom had deze schrijver in deze brief nu ineens zo uitvoerig stilstaan bij het onderwerp geloof op dit moment? Hij is een argumentatie aan het opbouwen doorheen zijn brief. Hij is bijna aan de climax. En dan komt dit gedeelte. En misschien gaan zij die mij beter kennen zeggen, ja, dat is nu weer iets typisch voor de Jossie, die breekt al zijn hoofd over, hè, wat dat gedeelte hier nu komt doen in deze brief. Maar ik denk dat dat voor iedereen van ons heel belangrijk is. We hebben veel te veel de gewoonte als evangelische christenen om de schrift zo fragmentarisch te lezen. Hier een lepel en daar een lepel en ginder een lepel. Maar als je eigenlijk de geest van God wil begrijpen, dan moet je luisteren naar wat de schrijver in deze brief, en in elk Bijbelboek trouwens, in zijn totaliteit te zeggen heeft. Hij is bezig met een boodschap over te brengen. En niet losse fragmenten. Ja, mijn boodschap gaat misschien een beetje los klinken voor deze avond, maar dat is heel duidelijk niet de bedoeling van deze schrijver. Hij heeft een doel voor ogen en ja, hij wil heel nadrukkelijk dat wij gaan zien op een heel specifieke wijze naar de voorgaande geschiedenis. Ja, ik spreek niet graag van het Oude Testament. De Bijbel spreekt daar ook niet over, over het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is een indeling van mensen. Ik spreek het liefst over Israëlse schriften of Israëlse geschiedenis. Maar hij gaat terugkeren naar in de geschiedenis. En waarom doet hij dat? Wel, allereerst denk ik dat het belangrijk is om terug voor ogen te krijgen wat de schrijver hier voor ogen heeft met het schrijven van zijn brief. We noemen het zo makkelijk een brief, maar als je het vergelijkt met de brieven van Paulus, ja, dan is dit een heel bijzonder geschrift. Het begint niet met een aanhef die gericht is aan een bepaalde gemeente of wat dan ook. Deze man valt direct met de deur in huis. Nadat God op vele mannen en op vele wijzen gesproken heeft, heeft hij in het laatst gesproken in zoon en is vertrokken. En dan had hij meteen laten zien van bij de aanvang hoe uitnemend de Heer Jezus is. Eerst gaat hij dat in negatieve zin doen. Hij gaat tonen dat hij groter is dan Mozes, dan Jozua, enzovoort. En dan krijg je het kantelmoment in hoofdstuk 6. En dan gaat hij bij de uitnemendheid van de persoon van de Heer Jezus stilstaan, die nu deel uitmaakt van een nieuw bestel van de opstanding. En van een hele nieuwe wereldorde. En daar had hij daar heel uitvoerig op ingaan. Nu, waarom doet hij dat? Wel, omdat de schrijver eigenlijk een beetje bang is voor iets wat de Heer Jezus al voor gewaarschuwd had, dat op dat moment in de tijd heel duidelijk zichtbaar werd. Wij spreken over het Jodendom en over het Christendom als christenen, maar uiteindelijk, in de begintijd, en deze brief is toch zeker geschreven voor de jaren 70, in de begintijd was het heel duidelijk een Joods onderrondje. De eerste mensen die tot geloof kwamen in de Heer Jezus waren overduidelijk van Joodse origine. En deze mensen zagen ook die nieuwe ontwikkeling in de opgestaan en verheerlijkte Jezus en de nieuwe gemeenschap die zich rondom de persoon van de Heer Jezus vormde, die wij nu kerk of gemeente noemen, zagen zij echt ook als een ontwikkeling binnen het Jodendom. En terecht ook, dat was ook effectief zo. Maar wat je heel duidelijk ziet is dat die nieuwe beweging rondom de persoon van de Heer Jezus, dat die al heel snel twee richtingen kon uitgaan. Ofwel kon die beweging eigenlijk zichzelf gaan ontwikkelen en zich gaan ontplooien en kon die opstandingskracht en dat nieuwe leven van de Heer Jezus zijn invloed hebben in deze wereld en zich helemaal ontplooien. Ofwel kon het eigenlijk teruggezogen worden in het Jodendom, in het Judaïsme. En zeg maar zijn plaatje krijgen, gedomesticeerd worden, geknecht worden in Hans dat systeem wat we het Judaïsme noemen. Ja. En je ziet al in het boek De Handelingen dat dat gevaar heel sterk dreigt. Als je kijkt of als je gaat lezen voor jezelf, je moet het maar eens bekijken wanneer dat Paulus gearresteerd wordt in Jeruzalem, dan zie je dat er daar een geijver is onder die vroege christenen om toch vast te houden aan de wet en aan al die instellingen. En Paulus heeft zowel een beetje de reputatie dat hij ja, afvalligheid van de wet predikt. En zeggen ze, kijk Paulus, er zijn mensen die geloften afgelegd hebben, je moet met hen naar de tempel gaan en tonen dat je uiteindelijk trouw bent aan al die instellingen. En Paulus, ja, ik denk dat hij zo'n beetje ja, op twee, het moeilijk had daarmee. Ik zal het maar zo zeggen, maar gelukkig is er niet veel van gekomen, want ze hebben hem gearresteerd. En dan is hij uiteindelijk, heeft hij zich beroepen op de keizer, en is hij uiteindelijk in Rome gearriveerd. En die kent die verdere ontwikkelingen wel. Maar de Heer Jezus had daarvoor gewaarschuwd. Hij had heel nadrukkelijk gezegd, in Matteüs hoofdstuk 9, en misschien kan je dat ook nog eens opslaan, het zijn bekende versen, maar ze worden heel vaak uit hun verband gerukt. En je ziet niet goed waar het in principe over gaat. Maar als de Heer Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 9, vers 16 en vers 17... dat niemand een lap nieuwe stof op een oud kleed plaatst, dan zegt hij, want het ingezette stuk scheurt iets van het kleed af en de scheur wordt erger. Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders barsten de zakken en de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren. Maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beiden blijven samen bewaard. Kijk, de Heer Jezus had heel duidelijk stellen dat wat hij komt verkondigen, ja, en het nieuwe dat zal ontstaan rondom hem en door hem, dat dat niet kan samengaan met het oude. Het nieuwe dat nu komt, is er niet om het oude te herstellen, want dan gaan beide verloren. Ja. Het is iets nieuws en het moet in nieuwe zakken gedaan worden. En kijk, dat is wat zo heel vroeg de kop opstak, dat men probeerde om die nieuwe beweging te fneuken en terug in de oude judaïsme te prammen. Weet je wel? En die gebruiken, want u weet allemaal, in het judaïsme staat die tempel centraal en de rituelen. En het hoofddoel is om de wet van Mozes te gehoorzamen. Het streefdoel is om zo nauwkeurig tot in de details alles te volgen. Maar dat is niet onze opdracht als mensen die nu navolgers van de Heer Jezus geworden zijn. In dat nieuwe bestel heeft Jeruzalem, die tempel en gans het wettisch systeem en de wet als overkoepelend gezagsorgaan geen enkele plaats voor ons. Het hoogste gezag voor ons is de Geest van God. En wat de Heer Jezus ons onderwezen heeft en niet de wet. De wet was van bij het begin al gedateerd. Er was al heel duidelijk dat de wet een zekere houdbaarheidsdatum had. Dat dat niet het einde was, dat dat niet Gods laatste woord was, om het te zeggen met de brief aan de Hebreeën. Je vindt zo mooi aan het einde van Deuteronomium hoofdstuk 30, dat er gewezen wordt op het feit dat er een profeet zal komen, net zoals Mozes, waarna iedereen moet luisteren. Men zal rekenschap vragen van hem die niet naar deze man luistert. En wanneer klinken die woorden? Wel, als je Deuteronomium 30 gaat lezen, dan zie je dat die vraag er al meteen kwam toen dat God voor de eerste maal sprak op de Horeb. En de mensen, ja, verschrikt waren toen daar Gods aanwezigheid op de berg Horeb zo tastbaar en zichtbaar was. Ze waren verschrikt. En de Heer zegt, het is goed. Het is goed dat zij uiteindelijk verlangen naar iemand die spreekt tot hen. Ik zal dat doen. Er zal iemand komen, Mozes, na u. Dus van meet af aan werd daar duidelijk dat de wet en de woorden die Mozes ontvangen had, dat dat niet Gods laatste woord was. Dat dat niet het einde was. Dus zie, wat er gebeurd is, dat die eerste christenen onder druk, want gaandeweg zie je in het boek Handelingen dat er een scheiding komt, dat inderdaad het judaïsme en de nieuwe beweging in Christus, die kunnen niet door dezelfde deur. Dat gaat niet samen. En dan is er daar en langs de andere kant de beweging om die nieuwe beweging rondom de Heer Jezus Christus ergens weer terug een plaats te geven binnen dat judaïsme. En dat is nu wat de schrijver zo ernstig voor waarschuwt. Ja. Het is niet zomaar enkel, en dat wordt ook vaak gezegd, en ten dele is het ook waar, dat het gaat gericht is aan Joodse christenen die eigenlijk terug weer keren naar het oude systeem onder de wet. Dat is maar gedeeltelijk waar, maar het probleem is veel malen groter. Het probleem is uiteindelijk dat men wil die nieuwe wijn in zijn oude zakken doen. En dat is waar tegen dat de schrijver eigenlijk ingaat. En hij gaat veel verder dan de apostel Paulus in zijn bewoording. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt heel duidelijk dat de wet van Mozes gedateerd is. Dat deze wet niets tot volmaaktheid heeft gebracht. En dat klinkt natuurlijk een beetje raar in onze oren. Zeggen, maar de wet van God gegeven heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Ja, maar je moet het zien, dit is vanuit het oogpunt van hoe mensen dit ervaren. Want de wet van God, zeide, is nooit gegeven om tot volmaaktheid te brengen. En wat bedoelt de schrijver met tot volmaaktheid brengen? Wel, hij ziet heel duidelijk vanuit het oogpunt dat deze schepping door God gecreëerd is met een heel bewust doel. Mensen hebben daarin een plaats. En de wet is nooit bedoeld om de mensen de plaats te geven en tot volkomenheid, tot volle wasdom te brengen, tot volle ontplooiing te brengen. De wet was nooit het middel. Nooit zo geweest. De wet kon niets tot volmaaktheid brengen. De wet kon iets aanreiken en over iets spreken, maar de wet kon het ons niet geven. De wet kon ons de geest van God niet geven. De wet kon ons niet verlossen van de macht van de zonde in ons leven. De wet kon ons niet verlossen van de macht van de dood. Daar was iets anders voor nodig. Ja? Dus het is heel belangrijk, broeders en zusters, om dit te zien. En de schrijver zegt, ja, wat dan nu oud is, heeft zijn tijd gehad. Er komt iets nieuws, er is iets nieuws. In Jezus Christus, de opgestane. En wat zo mooi is, is nu om te zien de plaats die Hebreeën hoofdstuk 11 inneemt in deze brief. Eigenlijk gaat de schrijver terug vanuit de Heer Jezus kijken naar de voorgeschiedenis. En gaat hij zeggen van, kijk, lieve mensen, oké, onder het judaïsme was het zo belangrijk om de wet te gehoorzamen, daarna te streven en al die rituelen rondom de tempeldienst om dat in praktijk te brengen. Maar weet je, dat is maar een bepaald facet van de geschiedenis. Eigenlijk zegt hij, als je terugblikt, van bij het begin, is dat nooit de modus operandi van Gods volk, Gods kinderen, geweest. Is dat nooit de handelswijze geweest van de mensen waarin dat God zijn welbehagen vindt. Laten we maar eens teruggaan in de geschiedenis, zegt hij. En dan gaat hij beginnen vertellen dat van meet af aan wat de handelswijze kenmerkt van de mensen waarin dat God zijn welgevallen vindt, niet gehoorzaamheid aan de wet is of rituelen navolgen, maar geloof. Ja. Dat is wat hij gaat doen. Hij gaat ons terug meenemen en tonen van zijn geweten, lieve mensen, wat het in diepste altijd om te doen is geweest, is niet ritualisme, is niet wetsbetrachting, maar is geloof. Dat is de essentie van de zaak. Dus het is niet van sedert Habakkuk, de rechtvaardige zal door geloof leven. Nee, zegt de schrijver. Kom, we gaan terug doorheen de geschiedenis wandelen en dan ga je zien dat de essentie van de zaak geloof is. En dat is zo mooi om te zien, want dan merk je ook ineens dat geloof geen religieus begrip is. Geen religieus begrip. Loop maar heel die lijst na, ik heb mijn huiswerk goed gemaakt. Waarin betonen deze mensen geloof? In de dagelijkse dingen, in de situaties die in het leven kunnen overvallen. Daarin betonen deze mensen geloof. Er zijn maar twee uitzonderingen. Die je zo ergens kunnen verbinden met een ritueel. Ja, met religie. En die twee dingen zijn, Kain en Abel, en het offer van Isaac. Maar rarara, lieve mensen, hoeveel jaar is dat voor de wetgeving op de Sinaï? Snap je dat ik naartoe wil? Dan nog heeft het niets te maken met wetsbetrachting. Ja? Zijn het heel specifieke situaties. Kan je een Abel brengen, een offer? Maar was er ooit een voorschrift van God om offers te brengen in die dagen? Nee. En zo moeten we het ook niet interpreteren als een godsdienstige religieuze handeling. Deze mensen willen hun dankbaarheid betonen aan God. Ja? En uiteindelijk de vraag om Isaac te offeren is iets wat God verlangt. Ja? Uiteindelijk komt het nooit zo ver. Want God wil met Abraham een weg gaan en wil hem iets heel duidelijk tonen. Maar al de andere handelingen spelen zich af in het dagdagelijks leven. Het zijn heel ordinaire gebeurtenissen. Je moet het maar eens voor jezelf nalezen. En dat vind ik zo mooi, dat uiteindelijk geloof en beginsel geen godsdienstig begrip is en iets is dat deel uitmaakt van het menselijk vermogen. Daar wil ik straks nog wel wat meer over zeggen. Dus eigenlijk wil de schrijver ons tonen, om dat even samen te vatten, dat het ganse Oude Testament, om het dan toch zo te benoemen, het is tegen mijn goesting in, maar dat het ganse Oude Testament ons eigenlijk niet laat zien hoe dat de religie Jodendom ontstaan is, beginnen groeien is en ontwikkeld is, maar hij wil ons laten zien hoe dat geloof ontstaan, beginnen groeien en ontwikkelen is doorheen de geschiedenis. En nu tot zijn climax, tot zijn voleinding gekomen is in Jezus Christus. Ja. Abraham, en daar wordt ook meeste aandacht aan besteed, niet Mozes, maar Abraham is altijd het model, het rolpatroon geweest voor de man van geloof. Hij wordt ook de vader van de gelovigen genoemd. Ja. Maar er is één iemand die dat rolmodel compleet overstijgt. Dat is Jezus Christus. In het geloof dat hij in dit leven heeft betoond. Hij gaat oneindig veel verder dan Abraham. Maar daar kom ik straks aan toe, want daar wil ik eigenlijk in principe mee eindigen. Dus hij gaat gewoon terugblikken, de schrijver in de geschiedenis, en tonen van kijk, van Genesis tot in Malachi, dat gehoorzaamheid aan de wet en die religieuze cultus rondom de tempel, dat dan niet centraal staat bij God, maar geloof. En ik denk dat dat enorm belangrijk is, broeders en zusters, willen we als christenen nog relevant zijn in deze maatschappij. Wat hebben wij voor ogen? Als wij Christus verkondigen, verkondigen wij een religie? Of verkondigen wij een levensstijl? Groot verschil, hè? Is het doel van ons christen zijn hier ons samen zijn? Is dat wat we naar streven? Onze samenkomsten? Of is het doel van ons christen zijn dat wij, te midden van de mensen, laten zien wat het is om een God te kennen die wij lief hebben, waarvan wij overtuigd zijn dat hij heel goed is, het beste met ons voorgeeft en in alle aspecten van het leven te ontdekken is. Dat is een heel groot verschil, hè? Als we zeggen, we willen iemand bij Jezus brengen, wat willen we dan met die persoon bereiken? Dat hij godsdienstig wordt en een religieuze levensstijl er gaat op nahouden? Of willen we dat zo iemand uiteindelijk ontdekt wie dat hij is, in God als zijn beelddrager, en we zijn gecreëerd om Gods beelddrager te zijn, dat je dat opnieuw gaat ontdekken, dat je vanuit die identiteit gaat leven, en dat het leven eigenlijk een weg is waarlangs dat je gaandeweg tot volmaaktheid komt, om het met de woorden van de Hebreeënbrief te zeggen. Dat je groeit, dat je volwassen wordt. Dat je iemand wordt die bekwaam is om straks deel uit te maken van die nieuwe schepping. Dat is Serge zijn volgende onderwerp. Hij wil gaan spreken over omdat wij mensen zo nodig moeten. Wij zullen engelen oordelen. Hij vond dat zo fascinerend. Dat geeft alles te maken met geestelijke groei en onderscheidingsvermogen en inzicht. Die moet bij ons ontwikkeld worden. En dat gebeurt. We worden erin geoefend door de dagelijkse dingen van het leven, als we bewust gaan leven. Ja? Dus zie je, dat is een heel andere insteek. En daarom wil ik nog enkele opmerkingen maken over het begrip geloof. Want we kunnen er niet van onderuit, als je spreekt in onze maatschappij over geloof, dan denkt men is gelijk aan religie. Dat is nu eenmaal zo. Maar weet je, het christendom, gedurende de eerste 250 jaar, stond allesbehalve bekend als een religie. Maar als een levensstijl. Ja. De Romeinen beschouwden de christenen als atheïsten. Maar ze geloofden niet in de goden. Ze geloofden in de mens die opgestaan was uit de dood. En ze hadden geen ritueel. Ja, oké, als je dat een ritueel noemt, dat is een ritueel geworden. Maar deze broodbreking was in beginsel geen ritueel. Dat was gewoon een dagelijkse maaltijd die christenen met elkaar hielden. Ja? En zoals in elke Joods huisgezin werd de maaltijd geopend met het breken van het brood. En God dankzegging te geven. Bij ons is het een symbolische maaltijd geworden ondertussen. En daar wil ik niks van afdoen. Maar in beginsel was dit geen religieuze gebeurtenis. Ja? En dat is heel belangrijk om daarover na te denken. Ook wat de dood betreft, ondertussen is dat een religieuze betekenis gekregen. Maar in beginsel, we hebben erover nagedacht, tijdens het Markus-evangelie, waar kent het zijn oorsprong? Johannes de Doper, wat denkt het dan terug? Dat hij zegt van, kom, we gaan terug u de Exodus-ervaring laten doormaken. Een nieuw begin maken. Ja? Dus op zich geen echte religieuze handeling. Het is niet iets dat een kader gehouden is waarvan de God zegt, en zo wil ik dat het gebeurt, en zo moet het verorderd worden, en dit en dat en dat en dat. En dan doe je het goed. Daar had het hem totaal niet over. Ja? Dus het is heel belangrijk om te zien, mensen, dat het voor ons, willen we nog relevant zijn in deze maatschappij, dat wij geen mensen zijn die religie verkondigen. Maar mensen zijn die een levensstijl tentoonspreiden, waarin dat duidelijk zichtbaar wordt dat God, zoals we gelezen hebben, een beloner is van hen die hem zoeken. Ik vind dat zo'n mooi gedeelte. Maar als je met mensen over geloof praat, dan stoppen ze bij het eerste gedeelte waar we hebben het gelezen. Waar zitten we hier nu ergens? Zonder, vers 6, zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen, want wie tot God nadert moet geloven dat hij is. En dat stopt de meeste christen. Geloven is geloven in het bestaan van God. Hoe vaak hoor je die christen zeggen, ja, maar er is daar een vrouwtje in mijn straat. Ja, en ze gelooft ook in God, we. So what? Ze gelooft ook in God. En mijn vrouw zou dan zeggen, de duivel gelooft ook in God, maar dat biedt hem niet veel soelaas, hè? Geloven in het bestaan van God. Het is geen filosofische overtuiging die we hebben, hè, die we met ons verstand erkennen. Nee, er staat heel duidelijk, want wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Dat betekent dat God ons lief heeft. En mensen die ernstig hem zoeken in dit leven, in alle onderdelen van het menselijk bestaan, dat hij hem beloont omdat hij goed is. Want er zijn veel mensen die ook geloven in God, die eigenlijk een beetje bang zijn van God. Het is zo'n kwaad, nee? Hij weet niet meer dat je met God, hoe dat je met. En tot het testament is hij altijd zo kwaad aan oordelen en doen. In het nieuwe testament is dan allemaal genade en liefde. Weet je wel? Maar er staat heel duidelijk dat we moeten geloven dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Ik hoop dat je dat vanavond meeneemt. Dat God ten allen tijde met ons het goede voor heeft door alle omstandigheden van het leven. En dat hij een beloner is. God zoekt te belonen. Dat is ook iets waar wij eigenlijk niet zoveel over spreken. Wij zien niet uit naar de beloning die we straks zullen ontvangen als we de Heer hier getrouw wandelen. We zijn al content als we met de hatten over de sloot zijn. Hè? Is het geen waar misschien? Als we mogen gered zijn. Hè? Gered is ontkomen aan. En ergens, ja, oké, maar ik ga daar niet op ingaan, want dat is een ander verhaal. Maar gered worden in de Bijbel is echt dat bereiken wat dat God voor ogen heeft. En dat is uiteindelijk als mens echt mens zijn zoals God het heeft bedoeld. Jezus is gekomen naar deze aarde om ons te tonen wat het betekent om waarlijk mens te zijn. En het is naar zijn beeld dat wij moeten veranderd worden. Wij moeten worden als hij. Ja? Hij is het rolmodel voor ons allemaal. Wij moeten worden zoals hij. En dat is wat de behoudenis uiteindelijk laat of voor ogen heeft. Het worden zoals de Heer Jezus, in volmaaktheid. Ja? Dat is wat er mee bedoeld, maar niet met je hakken over de sloot zijn. En gered zijn, hè? Net niet. Een beetje rieten al verbrand, maar toch niet verbrand zijn. Hè? Man, we zijn zo ver afgeweken van wat dat essentie is van het Christen zijn, dat we echt dringend terug moeten. Het gaat er hem om dat wij mensen worden die tot ons volle potentieel komen met de talenten en de gaven en de kwaliteiten die God ons gegeven heeft. Ja? We moeten ons niet focussen op de fouten die we maken, we moeten ons focussen op het volwassen worden. En dan ga je een keer op je gezicht, en dan ga je struikelen, maar daar gaat het hem niet over. Als je een kleine met de fiets leert leiden, ga je toch ook niet zeggen als hij op zijn gezicht van, ja, zeg, zie het nu, ik heb het nog gezegd, hé. Nee, ja, kom aan, de wiel op en terug verder. Zo is onze God ook. We moeten leren wandelen. En hij ziet er naar uit hoe wij de dingen doen. Ja? Het is niet dat christen zijn leven is met hun GPS. Hè? GPS-christen zeggen dat tegen. Bidden om de leiding van Gods geest. Heere God, vanmorgen gaan we naar de bakker. Zijn het nu pistolees of zijn het nu boterkoeken dat moet kopen? Ik sta het een beetje, maar veel christen leven zo, hè? En ze denken dat dat geestelijk is. Maar als God u de geest gegeven heeft, als hij u zijn woord gegeven heeft om van binnenuit veranderd te worden, en de wet in uw hart geschreven wordt, denk je dat je de God wel behagelijk bent, en als je dat morgens vraagt, moet je naar links of moet je naar rechts? Hij verwacht van iemand die volwassen wordt, dat hij weet wat dat zijn vader wil en welke richting dat uit moet. Is dat niet met uw kinderen ook zo? Als je hen opvoedt in een bepaalde richting, en je ziet dat ze spontaan die keuzes gaan maken, dan spring je toch wel een gat in de lucht, zeker? Of niet? Wat denk je dat onze hemelse vader ineens anders is, dat wij met een GPS moeten lopen nou, elke dag? God wil dat wij mensen in die leven, die spontaan leven, die vanuit het hart de dingen doen waar hij zijn welgevallen in vindt. En soms heb je twee keuzes, en soms zijn alle twee die keuzes goed. Maar dat is moeilijk, als Christ moet altijd aan de ene kant goed zijn en aan de andere kant slecht. Als je solliciteert voor een job, en je hebt twee mogelijkheden, grande panico, welke is het? Misschien heeft God de keuze aan u dat je zelf mag kiezen, omdat je heel graag wilt. Is dat monteven? We moeten daarin veranderen. We moeten erin groeien met elkaar. Ik ben een beetje aan het afwijken, maar goed. Ik ga terugkomen tot de essentie. Geloof. Ja. Het is een begrip dat automatisch met religie geassocieerd wordt, maar eigenlijk, in beginsel, heeft het niks met religie te maken. Maar dat komt allemaal omdat wij als christenen zo vaak in een dualistisch wereldbeeld leven. Je hebt geestelijke dingen dat je kan doen voor de Heer, maar je hebt ook de aardse ding niet. Het geestelijk leven, gebed, stille tijd, en je Bijbel lezen, naar de samenkomst gaan, ah ja, maar je moet ook gaan werken voor een boterham, hé. Dat is het wereldse leven. Vergeet het, hé. Dat is nu net wat dat geloof doet, en wat je ziet bij die geloofshelden. Het verenigt beide werelden en maakt het één. En het maakt alles heilig. Weet je, je werk doen, hé, dat is iets heiligs. En behandel het dan ook als iets heiligs. Ja. Kinderen baren is iets heiligs. Kinderen opvoeden is iets heiligs. Alles in dit leven is heilig. Een maaltijd houden met elkaar is iets heiligs. Alles in dit leven is heilig in Gods tempelpaleis, wat deze wereld is. Dat is wat dat geloof doet. Niks is nog, zeg maar, onheilig of gewoon aards. Nee, alles is heilig. De meest eenvoudige, simpele keuzes en beslissingen zijn heilig in dit leven. Bekijk maar Hans de lijst, wat dat deze mensen doen, waarin dat zij hun geloof betonen. En dagelijkse dingen, lieve mensen. Het gaat hier niet over bidstonden, over bijbelstudies, over noem maar op. Het gaat hier over de dingen van elke dag, waarin dat zij keuzes maken, beslissingen nemen die God welgevallig zijn. En dat komt omdat geloof ook een doel heeft. Geloof heeft een doel. En bij Abraham is dat zo heel mooi te zien, zoals de schrijver het formuleert. Waarnaar is Abraham op zoek? Naar de stad van God. Daar is hij naar op zoek. Naar de stad van God. Die hemelse samenleving die God al van meet af aan voor ogen heeft. Maar alles begint met een tuin, paradijs. Maar in de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn we in de stad. Maar dat is ook zoiets waar christenen zo'n beetje een hekel van hebben. De eerste stad, Babel. Steden zijn precies slecht. Nee. Stad is een samenleving die volledig geordend is en gestructureerd is, waarin de mensen volledig tot ontplooiing komen. Zoals God het bedoeld heeft, geeft een harmonie leven met elkaar, met deze wereld. En waar God het middelpunt van vormt. Dat is toch Nieuwe Jeruzalem, zeer? Wat heb je daar verkeerd voor? En dat had Abraham voor ogen, lezen we. Daar leefde hij voor. Ja, Abraham was iemand die geloofde in de opstanding. Hij geloofde daarin. Hij wist, toen hij stierf in het land, dat dat niet het laatste was. En God had hem inderdaad het land beloofd. Maar weet je, het land in Hebreeuws heeft twee betekenissen. Land kan land betekenen, maar het kan ook wereld betekenen. Daarom spreekt Paulus in de Romeinenbrief dat Abraham de erfgenaam is van de wereld. Dubbele betekenis. Dus het maakt heel duidelijk wat dat God voor ogen had, dat Abraham heel snel begrepen heeft dat dat niet te maken had met een lapje rond in het Midden-Oosten, maar met de ganse schepping. En niet enkel met een klein volkje, maar met alle volkeren. God had hem beloofd om door hem alle volkeren te zegenen. En het instrument, het middel waardoor hij dit zou doen, was in beginsel Abraham, dan dat volk dat uit hem zou groeien, want in dat volk ging uiteindelijk iemand geboren worden, Jezus Christus, die die zegenen ging verwerven en geven aan alle mensen. Ja? Abraham en het volk was niet het doel, maar was het middel. Heel groot verschil om dat te zien. Want geloof, en daar hebben we het, is eigenlijk een werkwoord en geen zelfstandige naamwoord. Geloof is een werkwoord. Het is in beginsel een reactie. Alles begint bij God. Als we kijken naar Abraham, het is God die Abraham riep. En hij maakt hem meteen een belofte. En in Hans' gedeelte had hij niet anders dan over die belofte. Maar het laat zien dat God het goede voor heeft. En Abraham, zijn geloof is een reactie op Gods belofte. Hij neemt God au sérieux. En er is niks liever dat onze God en Vader ziet dat mensen hem au sérieux nemen en op zijn woord nemen. En hem ernstig nemen. En zo gaat hij uiteindelijk zijn weg. Op grond van die belofte. Het is een reflex, die geloof is eigenlijk een reflex die hier veroorzaakt wordt bij Abraham op grond van Gods belofte. Abraham, die geloofde in Gods belofte. Vers 6. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Abraham vertrouwde erop dat God een beloner was. En hij heeft zijn ganse leven geleefd in het teken van deze belofte. En wat is die belofte in essentie voor Abraham? Als je uitstiet naar een stad waarvan dat God de bouwmeester is, leef niet, mensen. Leef niet. Daar zag je naar uit. Hè? Leven in Gods wereld, in een nieuw bestel. Ja? Klinkt heel modern, hè? Klinkt heel christelijk, maar typeerde Abraham al. En allen die hier opgezond waren. Ja? Dus geloof is geen religieus begrip of geen religieuze kwaliteit. Iedereen kan het. Je hoort het ook vaak zeggen. Oh, nooit iemand zo tegenkomen op je werk of in je omgeving. Oh, dat is wel, ja, ik vind het wel mooi. Ik heb er veel respect voor dat je hier gelooft. Maar ik ben te verstandelijk. Ik kan dat niet. Heb je nog niet tegenkomen zulke mensen? Dat is je reinste dwaasheid. Geloof staat niet tegenover verstand. Integendeel. Er is in geloof heel wat verstand. En er is in verstandig redeneren ook heel veel geloof. Geloof is een kwaliteit die in wezen elk mens zou moeten bezitten. Het is een kwaliteit die ervoor zorgt dat je dit leven kan lezen. Dat je ziet waar dat hem om gaat. De mensen die hier geloof betonen zijn mensen die het leven verstaan. Savoir vivre zijn ze in het Frans. Ja? Dat is wat Abraham wist hoe dat was, savoir vivre. Hij wist de keuze die hij moest maken. Hij zag waar dat het op aankwam. Hij erkende en zag Gods hand overal in zijn leven. In elk detail. En dat is wat dat God wil. Hij wil gezocht worden. Hij wil dat wij hem zoeken in alle onderdelen van het leven. Want hij is in alle onderdelen van het leven. God is niet veraf. Paulus zegt in Handelingen hoofdstuk 17 dat God heel dichtbij is. Overal. En dat is nu wat dat uiteindelijk Abraham typeert als onze voorvader. Hij zocht God in al die omstandigheden. Weet je nog Psalm 27? Dat wij over nagedacht hebben over David. Wat was zijn verlangen? De liefelijkheid van de Heere te aanschouwen in zijn tempel. Ja, ik heb toen ook gezegd, het is niet dat tempelcomplex in Jeruzalem, maar het is Gods schepping. Hij wil God zien in alle onderdelen van het leven. Hij wil God begrijpen en zo de juiste keuzes maken in zijn leven. Ja? Ik hoop, broeders en zusters, dat wij dat gaan zien. Want kijk, geloof is niet vreemd. Heb je al ooit een ondernemer geweten die zijn geld gaat pompen in een zaak als hij niet gelooft dat gaat renderen? Hij moet iets zien wat dat er niet is en daarin geloven om er zijn geld toch in te pompen of niet? Ja? Dus je gelooft in een ding dat je niet ziet. Dat is toch zo? Dus geloof is een gewoon kenmerk dat bij iedere mens zou moeten terug te vinden zijn. En het is altijd het kenmerk geweest van de grote visionairs in dit leven en de grote ondernemers. Zij waren mensen die iets zagen van dat de anderen zeggen, zich zot zeker moet. Je doet dat toch niet? En die mensen zeiden, wij gaan dat wel doen. Wij geloven dat dat de toekomst is. Wetenschappers hebben dingen geloofd omdat ze het zagen. Het was er nog niet, maar ze zagen het. En ze leefden vanuit die hoop en ze probeerden het handen en voeten te geven. De gebroeders Wright zitten niet en spelen met een vlieger op strand. Ze geloven dat ze ooit gaan kunnen vliegen. En iedereen zegt, mensen vliegen. Ach, we dromen er al zoveel eeuwen van, dat gaat nooit lukken. En de gebroeders Wright zeggen, ja, maar ja, wij geloven dat dat wel mogelijk is. En wij gaan dat doen. Dus geloof is iets wat alle mensen kenmerkt, die een beetje uiteindelijk nadenken en een hoop voor zich hebben. Hè? Daarom sluit het ook zo sterk aan bij hoop. Ze hopen iets, ze geloven iets en ze leven en ze nemen de beslissingen in functie van die hoop die ze hebben. En ze brengen daarvoor alle offers. Dat geldt voor wetenschappers, dat geldt in de economische wereld, dat geldt voor in de politiek, dat geldt in alle omstandigheden van het leven. Dus geloof alsjeblieft, het is zo nodig, broeders en zusters, dat we dat uit de religie gaan halen en laten zien dat dat uiteindelijk de kunst is om in het leven te staan. Ja? Dat we het leven kunnen lezen en dat we weten waar dat op aankomt en de juiste beslissingen nemen. En Het mooie is, en daarmee wil ik eindigen, want ik zie dat de tijd uiteindelijk vliegt. Het mooie is dat aan het eind van deze lijst, want het loopt door, het gaat verder naar Hebreeën hoofdstuk 11, het loopt in hoofdstuk 12. Dat de schrijver zegt in 12 vers 1. Daarom ook, dat we zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten wij ook alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en volleinder van het geloof, staat hier. Maar eigenlijk staat er al in dit woord. Het is de volleinder van geloof. Of anders gezegd, het geloof dat je bij Abraham ziet in de respons op Gods roeping, op Gods belofte, dat is nu dat geloof dat nu volleindigd is door de geschiedenis heen in Jezus Christus. En hoe is het volleindigd? Wel, waarom is de volleinder van het geloof? Omdat hij een visie had. Hij zag de vreugde die voor hem lag. En het is die vreugde die voor hem lag, waardoor hij het kruis heeft gedragen. Jezus is geen loser in mensen. Hij is een overwinnaar, want hij heeft zijn leven geïnvesteerd in de hoop van de toekomst. Zie je waarom dat hij de voleinder is van het geloof dat begint bij Abraham? Zo moet je dit gedeelte lezen. Jezus heeft zijn leven geïnvesteerd in de vreugde, in de hoop. Wat zag hij nou uit? Naar de stad waarvan dat God de bouwmeester is. Net zoals Abraham. Geloof je mij niet? Nou, wel, mag ik Johannes hoofdstuk 14 lezen? Nee? Laat het recht zien. Johannes hoofdstuk 14. Vers 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ja? Dat is het nieuwe Jeruzalem, hè, mensen. Dat is niet zoiets als het vaderhuis dat ergens zweeft in het ijle in de hemel ergens. Hè? Gods troon staat in de nieuwe hemel en nieuwe aarde op aarde. Ja? Daar staat Gods troon. En wat zegt de Heer Jezus? Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. En wat zegt hij dan? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ja? En als ik ben heen en aan uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Zie je dat? Dan gaat het hem over, lieve mensen. De Heer Jezus, die zag die vreugde die voor hem lag. En hij ging plaats bereiden op het kruis voor zijn discipelen. Ja? Het is niet dat hij reeds in de hemel opgevaren is en nu bezig is met allemaal hutten aan het timmeren. Nee? Er zijn ook veel christen die dat geloven. Dat hij reeds bezig is met nu hutjes aan het timmeren naar zijn hemel. Daar gaat hem niet over. Plaats bereiden is hier apart in een nieuwe schepping. En daarom moest hij reeds zijn leven investeren in de dood. De dood overwinnen om met ons het leven te kunnen delen. In een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Opdat wij zouden zijn waar hij is. En kijk maar eens Openbaring, het laatste hoofdstuk. Het lam is in de troon op de aarde zeker, hè? Of ik heb een andere Bijbel misschien. Ja? Goed lezen. De troon van God staat op de aarde in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. De scheiding die er was tussen hemel en aarde is terug weggegaan, weggedaan. Hemel en aarde zijn volkomen opnieuw verenigd. Ja? Dat is wat hij zo mooi vindt. Maar hoe is dat dan? Dat is voor de volgende keer. Maar ik hoop dat we samen gaan zien hoe belangrijk het is om te geloven en het te zien als een manier dit leven te staan. De kunst om te leven, broers en zusters. Omdat we heel duidelijk voor ogen hebben die geweldige toekomst over dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. Amen.